Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door BZP Special Painworks en Eero Cycling Gear.
Mijn naam is Niels Willemsen.
Mijn naam is Lars van den Berg. Met Niels als leek
en Lars als prof gaan we samen op zoek naar de persoon achter de sporten.
En bespreken we onderbelichte onderwerpen uit de sport.
Welkom
bij Cycling Inside.
Welkom bij Cycling Inside, de podcast. Seizoen 1, aflevering 9. Speciale gast, Jan Haaksman. Welkom. Lars, we hebben elkaar een paar weken niet gezien. We zitten hier nu voor de luisteraars. Lijkt het alsof wij elkaar elke week zien en spreken. Maar we hebben de podcast een paar weken vooruit opgenomen op één dag. Hoe is het met je?
Ja, goed. Ronde van de Baskeland in de benen. En nu vandaag door tweede paasdag lekker met de familie en podcast opnemen hier in Vianen.
Ja, het is voor ons is nu paas op het moment dat wij opnemen. Ja. Maar we hebben geen paasuitjes op tafel. We hebben tijgennootjes op tafel.
Ja, ja, lekker toch? Ja, vorige keer zat ik te klagen bij jou dat er geen nootjes op tafel stonden. Dus ja. Ik denk, neem ze nu zelf maar mee.
Heel goed, heel goed. Hey, want je hebt afgelopen week heb je in Spanje gezeten. We zitten met z'n drie in een groepsapp, dus jij stuurt er nog wel eens dingen door. Ik ben super jaloers eigenlijk dat jij lekker gebruind ook weer terugkomt. Welkom, Lars.
Yes.
Meneer Haaksman, speciale gast.
Wat een eer.
Ja, wat een eer. Nou, het is ook voor ons een eer. Ik denk ook voor Lars is het een eer, want jullie kennen elkaar vanuit het verleden.
Yes, ik ben begonnen bij wielervereniging in het stadion en... daardoor opgepakt door meneer Haaksman. Ja. Zeg maar de eerste trainingjes die ik gedaan heb, waren daar.
Ja, want wij doen altijd voor alle gasten, schrijven wij een supermooie intro natuurlijk.
Supermooi.
In dit geval heb jij dat gedaan, Lars. Want in de provincie bent u wel redelijk bekend onder de wielrenners. Maar vandaag de gast, misschien wel de bekendste vrijwilliger van de provincie Utrecht. Een man die al 50 jaar door weer en wind trainingen geeft aan de kinderen van de wielervereniging Het Stadion. Vrijwilliger van het jaar. We hebben natuurlijk niemand minder dan Jan Haaksman. Welkom!
Hartelijk dank. Wat een mooie intro.
Ja, wat een mooie intro. Ja. Wat een mooie intro. Dus, jarenlang als vrijwilliger... Is eigenlijk mijn eerste vraag, 50 jaar, waar komt deze passie vandaan?
Ja, ik weet het niet. Ja. Het geeft mij een heel goed gevoel, sowieso.
Ja.
En ik ben blij dat ik het mag doen en dat ik het kan doen. En als ik merk wat het resultaat is van mijn enthousiasme, nou, dan kan ik echt wel tevreden zijn.
Ja, dat snap ik. Want Lars, want heel... Klein ben jij, je gaf net al aan, ben je begonnen bij Het Stadion. Meneer Haaksman is voor jou, denk ik, de grondlegger van jouw succes nu.
Ja, de grondlegger. Nee, maar ja, uiteindelijk is er iemand nodig die mij de eerste keer bochtjes leert rijden. En dat soort oefeningen allemaal.
Ja.
En dat was bij Het Stadion.
Want hoe oud was jij toen jij begon bij Het Stadion?
6 geloof ik. Dus eigenlijk nog voor categorie 1. Want volgens mij kan je pas koersjes rijden vanaf dat je het jaar dat je 7 wordt.
Ja.
8.
8 wordt. Nou ja, dat was dus nog iets daarvoor was ik er dus zelfs. En we hebben een paar van die gentleman's ritjes gereden. Eerst nog met mijn vader. Ik weet niet of mijn aangezien dat
dat
in het gooi. En er waren wel meerdere. En dan kreeg je zeg maar dispensatie qua tijd met je leeftijd. Dus hoe jonger je was, dan kreeg je zeg maar bijvoorbeeld een minuut. Mocht je dan verliezen op iemand die een jaar ouder was. En omdat ik dan 6 was, kreeg ik natuurlijk zoveel tijd dat ik al die koersjes won. Dus ja, dat was natuurlijk dan gelijk superleuk om mee te beginnen. Ja, als je wint, dan is het natuurlijk gauw leuk.
Ja.
Dus zo een beetje begonnen met fietsen. Dus gelijk winnen. Niet omdat je talent hebt, maar wel door je leeftijd. Dus dat was fantastisch.
Kom ik meteen bij u, meneer Haaksman. Want Lars geeft aan dat hij 6 is als hij begint met fietsen. Hoe leer je een 6-jarige fietsen?
Ja, nou ja, daar heb je het alweer. Als ze komen, hebben ze gelukkig geen zijwieltjes meer. En ik bewonder het als een kind heel simpel en heel makkelijk ook bochtjes maakt. Het probleem is juist met meerdere tegelijk een bocht maken en niet bang zijn en goed kunnen sturen. Ja, dat is... Puur oefenen en het kind op zijn gemak stellen. En laten zien dat hij het wel kan. Ook al gaan ze een keer het garage in, is niet zo erg. Alleen als ze tegen de stoeprand aankomen, dan gaan ze onderuit. Dat is minder leuk. Maar de basis is juist het sturen en het durven. Ik zie ze nu ook nog wel eens door de bocht gaan. Dat ik denk van, nou, gaat dat wel goed? Maar het gaat meestal goed. Dus.
Ja, ja. En wat is een training die jou is bijgebleven, Lars? Als jij kijkt, 6 jaar. Nou, laten we even 6 tot 8 jaar. Wat is jou bijgebleven qua training?
Dan vraag je me even over een training van 20 jaar geleden. Maar,
dat weet je nog wel.
Nee, ja. Ik herinner me gewoon dat we veel leuke oefeningen hebben gedaan. En wat ik het allerleukste vond waren de mountainbike ritjes op woensdag in Driebergen. Dat herinner ik me eigenlijk nog het beste.
Ja. Nou. Lekker raggen door het bos.
Ja,
lekker
raggen
door het bos, ja. Hey, want je leert denk ik al 6 jaar ook achtjes fietsen. Dus om een beetje om de controle van de fiets te hebben.
Ja, ik kan best,
ja, dat is zeker zo. Ja. Als je als kind... je moet die fiets volledig in je macht hebben. Jij bent de baas. Jij geeft instructies aan die fiets. Ja, als je te laat bent om in te sturen, ja, dan ga je door het gras. Maar dat moet gewoon tussen je oren zitten. Het durven. Kijken waar je naartoe gaat. En gewoon blijven trappen waar het kan. Ik bedoel, ja, niet elke bocht kun je doortrappen. En dat wordt je wel geleerd. Ik bedoel, ja, als je linksom gaat, dan moet je je linkerbeen omhoog houden. En ga je rechtsom, dan moet je je rechterbeen omhoog houden. Dat, ja, maar dat moet gewoon groeien. En dat is puur oefenen, oefenen, oefenen. En soms wordt dat dan wel eens saai, maar... Als je dan ziet later dat het goed is gegaan, ja. Prima hoor.
We moeten ook nog ergens, ik weet nog wel, ooit kwam Zepsport bij ons op de vereniging. En dan, toen was Marijn, die was toen echt nog ook een jaar of 6, 7. En die kon niet remmen. Dus die zei tegen die man van, ja, ik kan nog niet remmen. En toen ging die Ron Boshart was dat van, ja, doe eens voor. En Marijn die komt er zo hard mogelijk aangefietst. En die remt natuurlijk. En die man kijkt er echt aan. Die zegt, waar heb je het over? Je kan toch gewoon remmen, man. Er moeten nog ergens beelden van zijn. Dat zou echt geniaal zijn als we dat terug...
Die beelden moeten we even opzoeken. Ja, en misschien
nou,
dat
ik weet niet of dat te vinden is, maar ja, dat moet echt fantastisch zijn. Mijn moeder lacht er nog steeds echt wel
op. We moeten die beelden even kunnen delen op onze socials.
Ja, dat
die,
zou echt mooi zijn.
Die zou wel mooi zijn. Hey, maar, want u geeft net iets aan. Hoe behoud je het plezier tussen het trainen, ja, als kind zeg maar, hoe behoud je dat plezier tussen het trainen en toch al het plezier in het fietsen?
Nou, ik moet zeggen dat ik het plezier zie in de kinderen als ze toch een wedstrijd. Waarom, dat weet ik niet, maar de kinderen willen altijd alleen maar hard fietsen. Nou, dat moet je dus tijdens de training al beginnen van, ja, maar je moet pas hard fietsen als je een wedstrijd rijdt. Ja, maar dit is toch ook een wedstrijd? Oké, je hebt gelijk. Maar doe maar gewoon niet zo hard. Doe maar iets minder. Probeer het in ieder geval. En ik moet zeggen dat ik heel vaak vals speel hoor met ze. Eindigen heel vaak met een estafette. En dan is het natuurlijk gewoon, omdat je leeftijdsverschillen hebt, is het gewoon een beetje een lullig gezicht als een jochie van 9 tegen een jochie wat net komt van 7. Een rondje hard moet rijden. Nou, dat gaat dan niet gebeuren, want dat wint dat knaapje altijd. Nou, dan hou ik hem even vast en laat ik de andere gaan. Dan heeft hij 10 meter voorsprong. Nou, dan moet hij wel zijn best doen om als eerste over de streep te komen. Het gaat mij er niet om dat hij dan niet dat hij verliest. Nee, het gaat erom dat die andere ziet, nou, als ik harder rijd, dan win ik toch wel van hem. Dus het motiveren en dan, nou ja, een schouderklopje even zeggen. Nou, prima gedaan, jochie.
Ja, goed gedaan. En want ik was heel erg benieuwd, want we hebben het vaker al gehad in de andere podcast over de jeugd en in het wielrennen. Hoe toegankelijk is de sport op dit moment?
Nou, wielrennen is wel heel makkelijk hoor. Als je een goede fiets hebt, een helm en een paar goede schoenen die erbij passen, nou, dan kun je al wielrennen. Kijk, het niveau is weer wat anders natuurlijk. Maar kom bij ons en we leren je wielrennen en ik ga je proberen in ieder geval te motiveren om door te gaan. En te zeggen van, nou kijk, als ik toch een mooiere fiets heb. Of een duurdere fiets heb. Ja, en ik doe goed mijn best. Ja, dan gaat het allemaal wel lukken. Ik bedoel, en dan maar hopen dat die ouders daarin meegaan natuurlijk. Want een kind kan wel om een nieuwe fiets vragen, maar het geld er niet voor heb.
Nee, wat is het dan voor elke prijsklasse kan je dan fietsen? Ook als je misschien wat minder te besteden hebt?
Ja, het zit niet alleen in de fiets. Ik bedoel, als je de moeite niet neemt om op een oude fiets hard te rijden, dan doe je dat met de nieuwe ook niet. Ik bedoel, dat is natuurlijk iets wat ook tussen de oren zit. En daar moet je gewoon blij mee zijn als ouders daar ook begrip voor hebben, maar ook begrijpen van, ja, ik zou toch een keer een nieuwe fiets voor hem moeten kopen, want dit is niet genoeg.
Nee.
Ten aanzien van de andere kinderen, want je moet wel uitkijken dat een kind niet, nou ja, uitgelachen wordt is misschien te veel, maar het kan, hè. Ik kan me ook voorstellen dat een kind jaloers is en denkt van, joh, die heeft een mooie fiets en die rijdt hard, dus ik zou ook wel zo'n mooie fiets willen hebben, maar of ik dan zo hard rijd, ja, dat zou moeten blijken, maar dat moet je wel zelf doen.
Ja. Want je kan, want we hadden net een voorgesprekje, maar je kan als ouder zijnde ook bij jullie, bij de vereniging fietsen, leasen.
Ja, dat onze vereniging is, wat dat er gaat, heel laagdrempelig en we willen graag iedereen helpen en de kans geven om het te ontdekken of je wielrennen leuk vindt. Ik snap ook best dat ouders niet gelijk een racefiets kopen. Ik bedoel, vandaag willen ze fietsen, morgen willen ze misschien voetballen.
Ja.
Of andersom. Eerst willen ze voetballen en dan zeggen ze, nee, ik wil ook wel eens fietsen. Kijk, en als je alleen maar gaat fietsen om het mee te maken, ja, dat wordt het niet. Maar door mee te doen en te enthousiast te maken, heb je kans dat ze zeggen, ja, ik vind dit fietsen toch leuker dan het voetballen. Dus ik wil graag wielrenner worden. Nou, prima. Als je dan als ouders zijnde me meegaat en zorgt dat die jongen een goede fiets heeft en dan de goede begeleiding heeft en er echt achter staat en er veel voor over hebt, nou, dan moet het ook goed komen, hoor.
Ja. En Lars, je hebt altijd het geluk gehad dat je ouders hebt die er altijd 100% achter stonden bij jullie, zowel bij jou als bij Marijn. Hoe heb jij het plezier behouden voor jezelf?
Ja, nou, ik denk dat het wel belangrijk inderdaad is dat je gewoon je ouders hebt die supporten. Anders wordt het echt wel een heel moeilijk verhaal. Nu heb ik en mijn broer altijd dat geluk wel gehad. Maar wat voor mij ook altijd wel heeft geholpen is dat ik altijd met Marijn heb kunnen fietsen. Wij hebben een jaar leeftijdsverschil. Dus ja, als ik moest fietsen, dan moest hij ook fietsen. En dat konden we dan over het algemeen altijd wel samen doen. Eigenlijk tot, nou, het is het 2-3 jaar geleden, hebben we dat eigenlijk nog altijd gewoon samen gedaan. En dat scheelt natuurlijk wel. Het kan ook een dag voorkomen dat je 3 uur moet fietsen en het regent. En dat de een totaal geen zin hebt. Maar als ik dan al in mijn kleren sta, dan denk ik Marijn echt niet van, ja, ik blijf op de bank zitten. Dus ja, je motiveert elkaar daarin natuurlijk ook wel heel erg. Dus wat dat betreft is het wel heerlijk dat wij elkaar hebben daarin. Om elkaar daarin te steunen.
Ja. En wat deden jullie op woensdagmiddag qua training?
In de winter dan, hè? Dan,
ja, in de winter.
Dat probeerden we ze in ieder geval bezig te houden. En als ze dan enthousiast waren en ze hadden een oud fietsje of een crossfietsje of een mountainbike, maakt niet uit. Dan gingen we naar Driebergen bij de bossen, bij het Grote Bos heet het daar. En daar zijn lange paden, daar zit een beetje hoogteverschil in. Nou, dan kon je prachtig met die kinderen daar leef je maar uit. Ga maar zo hard als je wil. Ik bedoel, je bent bezig en daar gaat het om. En dan, ja, op die manier heb je alweer een basis voor het nieuwe seizoen, bij wijze van spreken.
Ja, en een beetje leren sturen.
Ja, heel belangrijk.
Ja. Ja, het gevoel van, ja, dat je door het zand rijdt en zo, dat je toch je fiets onder controle houdt. En ja, dat is gewoon belangrijk om wel mee te krijgen, denk ik. Zeker op die leeftijd is dat gewoon het beste, denk ik.
Dus denk ook voor je zelfvertrouwen.
Ja, tuurlijk. Zelfvertrouwen op de fiets. Als jij gewoon het gevoel hebt, ja, ik heb mijn fiets onder controle. Maar dan zit je gewoon veel relaxter op je fiets.
Ja, want moet iemand, als je de bos ingaat, moet je dan wel een beetje ervaren zijn met het fietsen? Of kan je gewoon...
Nee, in het bos kan het geen kwaad. Ik bedoel, ook al zou je met een hele oude fiets en je komt te vallen, ja, wat doet het dan? Niks. Ik bedoel, er gaat niks kapot en je legt in het mullerzand of onder de dennennaalden. Maar het gaat er puur om de stuurvaardigheid. En net als je zegt, die fiets moet je volledig in balans hebben. En precies weten wanneer je wat moet doen. En ik herinner me ook nog wel eens dat we, zelfs met de grote hoor, dat we dan, ik gaf daar 2 keer in de week training, op dinsdag en op donderdag, in de middag. En dan kwamen 30, 40 man op af. Hè? En dan gingen we ticketjes spelen tussen de bomen. Hè? Dat moet je voorstellen. Ja. Nou, maar dan leer je wel sturen, hoor.
Ticketje op de fiets.
Ja. Ja, en dan niet opgeven. Als je 1 op het oog hebt die je wilt tikken. Ja, nou, ga er maar eens achteraan. Nou, hij legt voor. Dus hij kan links, rechts. En jij moet er maar achteraan. Totdat hij hem een keer afsnijdt. En dan misschien toch wel een keer plat legt. Maar dan heb je hem wel getikt.
Ja. Het is met vallen en opstaan natuurlijk.
Ja, precies.
Dus hoeveel jeugd stroomt er nu door? Is er veel animo voor?
Nou, het animo voor fietsen is zeker groot. Omdat het vreselijk populair is. We hebben dan nu weer ook, dat merk ik zeker met veldrijden, de successen van de Pool. En bij de dames net zo. Als je ziet wat er nu aan jeugd in één keer weer doorkomt. Ja, is geweldig. En ja, het animo is er wel. Maar ja, niet iedereen kan maar zo wielrenner worden, hoor. Ik bedoel, er komt wel wat van kijken. Hoop tijd. Een hoop vrije tijd.
Ja, ook steun vanuit de ouders. Die
zeker,
moeten er ook tijd
zeker.
In steken.
Ja, in de jeugd is het natuurlijk nog redelijk vrijblijvend. En
ja.
Is het natuurlijk ook meer spelen dan trainen. Maar het is natuurlijk meer in die leeftijdscategorie, wat dat zijn, 15, 16.
Ja, 17. De nieuwelingencategorie, serieus moet worden.
Ja, precies. Dan is het of uitgaan en biertjes drinken met vrienden, of gewoon bij je ouders op de bank zitten en op tijd naar bed gaan.
Ja.
Ja, dan wordt het, ja, dan worden verschillende keuzes gemaakt natuurlijk.
De keuze die jij hebt gemaakt, die weten we.
Ja, biertjes drinken.
Biertjes drinken in de kroeg. Hey, nee, wat, want als je kijkt nu met de jeugd die doorstroomt, nou, je geeft al aan, vanaf 15, 16 moet, dan is het omslagpunt om echt serieus te worden.
Ja, wel een beetje, ja.
Wat moet je naast het niet bier drinken, zeg maar, wat moet je er meer laten dan? Want het wordt steeds serieus en professioneler, maar wat zijn de stappen dan?
Je moet gewoon naar school gaan, terugkomen, trainen en goed eten en dan gewoon 's avonds naar bed gaan. En ja, daar houdt het wel een beetje mee op. En in het weekend rijden een koers. En ja, dan moet je gewoon zeker weten dat dat is wat je wil. Want anders dan is het lol er gauw vanaf.
Ja. Want we zijn nu best wel een digitalisering afgelopen jaren ingegaan, ook in de sport. Hoeveel professionelen zijn... Is die jeugd nu ten opzichte van jaren terug, 20 jaar?
Nou, als ik alleen al kijk naar de materialen waar ze mee aankomen, dan springen mij de tranen in mijn ogen, hoor. Dan denk ik, ja, ik heb het ook op een oude fiets moeten leren. En als je gezegend bent en je hebt het geld ervoor, nou, prachtig. Maar daar zit het niet alleen in. Het gaat puur om het doorzettingsvermogen en ook bij die jeugd meters maken, echt. Dat is het. En dat waren vroeger de verhalen van... Ja, je moest wel een paar honderd kilometer trainen. Nou ja, het is gewoon zo. En dat hoeft niet altijd hard te zijn. Nee, maar die meters moeten in je benen zitten. En als je als kind zijnde maar één keer in de week de gelegenheid krijgt... Ik bedoel, als dat zo is, dan is het zo. Dan krijg je bij mij de stuuroefeningen. Maar daarnaast moet je wel meters gaan maken. Want de volgende keer gaan we wel weer iets harder. En als je het daar niet bij kan houden, omdat je maar één keer in de week komt... Ja, dat is dan niet mijn probleem, maar dat is dan jouw probleem. Ja. En dat moet je dan ook wel duidelijk maken bij de ouders. Want de ouders moeten daar ook natuurlijk de kinderen in stimuleren. En elke keer zeggen, kom op joh, je moet wel een eindje gaan trainen. Ja, slecht weer is, dan hebben ze geen zin. Maar ja, dat snap ik dan ook wel. Ik bedoel, het is niet alleen maar.
Hoe belangrijk is de rol van de ouders dan in zo'n training?
Nou, eigenlijk misschien wel 100%. Want ik bedoel, als die... Het niet stimuleren, dan zegt zo'n kind al gauw van, ja, het regent. Nou, oké. Okay. Ja, maar goed, als je getraind hebt, en dan ga je maar niet zo ver, maar je hebt getraind, stap je onder de douche, je bent onder de douche geweest en het is klaar. Ik bedoel, ja. Die fiets die droog wel weer op, hoor. En dat is het niet. En die natte kleren, die was er wel weer. Maar als ouders zijn, als je dat niet voor 100% achter staat, nou, dan kan je het wel vergeten.
Nee. 50 jaar met veel passie vrijwilliger. In de wielersport, vanaf 30, op 30's bent u ermee begonnen. Ja, die passie, waar komt die passie nou echt vandaan? Als u over 50 jaar terugkijkt, wat is dan degene wat u altijd heeft gedreven om dit te blijven doen?
Nou, mijn passie is gewoon dat ik iemand iets kan leren waar ze plezier aan beleven. En als hun het plezier eraan beleven, dan beleef ik het dubbel op. Want ik heb ze geholpen dat ze dat gaan beleven. Ik weet wel dat ik ben begonnen met, ook als jeugdtrainer, een officiële KNWU-licentie ervoor gehaald. Heel veel energie en tijd in moeten steken. Maar dat deed ik wel weer ook een beetje om mijn eigen kinderen. Want ik had ook drie zoons die wilden fietsen. Nou ja, die heb ik op die manier ook op weg kunnen helpen. En als je dan ziet dat het bij hun goed gaat, nou, dan mag de vereniging daar van mij ook van profiteren. Dan wil ik het ook bij andere kinderen. En op een gegeven moment was ik meer druk met de vereniging. En mijn eigen kinderen die gingen er eigen gang al. Want die wisten het allemaal al wel een beetje. Hè? Ik bedoel, dat steunde ze ook wel. Maar dan was ik alleen maar bezig met de jeugd die het dan nog niet wist. Nou, dat is alleen maar leuk als je ziet wat er dan de resultaten van zijn later. Ik vind het prima, hoor.
Ja, want bij uw vereniging, hoeveel mensen zijn er dan zoals u?
Nou... Eentje die is nu net afgehaakt vanwege gezondheidsproblemen, maar heel veel zijn er niet, hoor. Ik bedoel, het de tijd ervoor willen nemen. De tijd eraan kunnen geven. Het enthousiasme over kunnen brengen. Ja, dat moet je leren. Dat moet je hebben. En dat heb je wel of dat heb je niet.
Nee. Want de ouders zijn denk ik ook wel belangrijk in de vrijwillige rol voor de ploeg. Of voor de ploeg, voor de vereniging.
Ja.
Is het ook een verplichting dat ouders zich in moeten zetten vanuit de vereniging? Of komt dat meer vanuit de ouder zelf?
Nou, er wordt gewoon op aangedrongen. Maar bij andere soort verenigingen is het wel verplicht. Hè, dat je dan als lid zijnde iets moet doen. Nou, dat is bij ons niet zo. Nou, ik ben er wel voorstander van, maar dat gaat nooit gebeuren. Daar is de vereniging gewoon te groot voor. Ik bedoel, als je 300 leden hebt en je ziet er van die 300, zie je er maar 100 eigenlijk rondfietsen. Want waar de rest is, weet ik niet. Maar ja, je moet ze wel enthousiast maken. Je moet ze de kans geven dat ze ook iets doen wat hun leuk vinden. Als iemand zegt van, jammer, ik ga niet achter die bar staan. Ja, nou, dan hebben we misschien wel een ander klusje voor je. Maar dat moet je wel bepraten en bespreken en zien of je ze zover kan krijgen. Ja. En als je daar zelf al niet zo erg mee bezig kan zijn, ja, nou, dan kun je het wel vergeten. Want heel spontaan aanbieden, nou, dat is wel voorbij hoor. Dat is er niet meer bij. Iedereen is druk.
Niks voor jou, Lars.
Nou, wie weet over een jaar of 15.
Voor even opschrijven. Ja. Die staat. Ja, 15 jaar, vanaf nu. Hey, Lars, want jouw rol, of meneer Haaksman, heeft best wel een belangrijke rol gespeeld in de basis leggen, denk ik, van het plezier in het fietsen.
Zeker, ja. Het begint natuurlijk allemaal bij de vereniging uiteindelijk. Mijn ouders hadden niet elke dag tijd om met mij een rondje te gaan fietsen. Dus uiteindelijk begin je dat natuurlijk bij de club en dan kom je de jongetjes van je leeftijd tegen en dan doe je de eerste wedstrijdjes daar op de club. En ja, daar krijg je natuurlijk een beetje dat plezier om vanuit daar door te gaan. Wat ik net ook al zei, winnen is het leukst. Dus ja, als je er dan ook nog een beetje goed in blijft te zijn, dan blijven we natuurlijk ook gewoon mee doorgaan.
Want hoe oud was jij toen je begon met je eerste koers?
Ja, gewoon vanaf categorie 1. Vanaf het begin ben ik begonnen. Helemaal zo alles doorlopen.
Toen regen je de overwinningen aan elkaar.
Nou, was het maar zo'n feest. Nee. Nee, wat dat betreft ben ik nooit echt bij de beste geweest. Maar wel gewoon altijd doorgegaan en hard blijven werken. En geloof in gehad dat ik prof kon worden. En zo eigenlijk steeds doorgestroomd. En er vielen er heel veel kinderen eigenlijk elk jaar af. En helemaal natuurlijk in die leeftijd dat ik zei 14, 15, 16. En door blijven gaan. En uiteindelijk zijn er nu denk ik 4 jongens van mijn leeftijdsjaar World Tour prof. En daar ben ik er gelukkig eentje van.
Mooi man. Wat is de grootste verandering afgelopen 50 jaar in de sport?
Nou, ja, ik heb geen idee. De drive en iedereen denkt wel, oh ja, ik ga ook wielrennen. Ja, nou, daar kom je wel achter. Als je daar echt voor wil gaan, dan moet je er heel veel voor doen hoor. Heel veel tijd in steken. En ja, de veranderingen, ja, elk jaar is het weer anders. Als ik van de week dan weer hoor en lees over materiaal en denk, mijn hemel, hoe verzin je het?
Ja.
Ja, en heeft dat allemaal wel zin? Heeft dat dan nog wel allemaal met wielrennen te maken? Ik bedoel, de vooruitgang is veel te groot, want niet iedereen kan dat ook aanschaffen. Ik bedoel, dat zijn systemen, hou eens op man. Het is niet meer te betalen. Tenminste, voor een beetje jeugd, bij wijze van. Ja.
Ik ben nog wel benieuwd naar eigenlijk de mooiste verhalen. Kunnen we daar nog een beetje naar op zoek gaan? Naar het leukste wat u heeft meegemaakt. Als u daar op kan komen in ieder geval.
Van, afgelopen 50 jaar, vind ik een hele mooie. Afgelopen 50 jaar. Ik mag één verhaal vertellen van 50 jaar vrijwilliger in de wielersport. Wat is dan het mooiste verhaal?
Nou ja, ik ken niet het mooiste verhaal. Ik bedoel, dan ga ik veel te veel over mezelf zitten praten. En dat wil ik heel niet. Nou ja, wat
dingetjes die je hebt meegemaakt.
Ja. Nou ja, wat ik dan leuk vind en waar ik dan wel trots op ben, is dat ik een blinde jongen een heel jaar of een heel seizoen meegenomen heb. En die dan achteraf nu in één keer met zijn vader ook 60 kilometer gaat fietsen. Dan denk ik, maar goed, hoe durft hij? Hoe kan hij het voor elkaar krijgen? Maar goed, dat is gewoon het vertrouwen wat hij van mij gekregen heeft. Dat heeft hij bij zijn vader neergelegd. En die vader die schaft de fiets aan. En die gaat dan ook met hem fietsen. Dus, nou, daar heb ik alleen maar bewondering voor het kind. En ook de bewondering voor die ouders. Dat ze dan toch denken van, ja, ik doe dat jochie er zoveel plezier mee. Kom op, ik ga het ook doen. Nee, maar, zo zijn er wel meer,
maar voor de luisteraar, het fietsen met een blinde jongen.
Even verduidelijken.
Nou ja, in Zeist hebben we het blindinstituut Bartimeus. En daar kreeg ik op een gegeven moment een verzoek vandaan of ik niet met een blinde jongen zou kunnen gaan fietsen. Nou ja, dan denk ik ook bij mezelf.
Wat dacht hij toen?
Ja, waar hebben jullie het over? Maar goed, toen bleek dus dat die jongen tunnelvisie had. Dus die keek alleen maar vooruit. En wat er opzij gebeurde, dat ging niet met hem mee. Nou ja, dus die jongen, daar ben ik bezig praten. En ik heb een keertje in de buurt een rondje met hem gereden. En nou, toen waren we al zo ver op een gegeven moment. Toen zei hij van, ja, maar ik wil ook bij de wielervereniging. Ik denk, hoe jochie toch, wat wil je dan? Maar goed, die haalde ik op en op tijd. En ik nam de tijd ervoor. En dan gingen we echt schouder aan schouder vanuit Zeist via Bunnik langs Voortvechten naar Nieuwegein, naar ons wielenparcours. En daar bleef hij aan de...
Bocht naar links, bocht naar rechts.
Ja. En duidelijk zeggen van wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, daar komt een stoplicht. Dus we moeten even, we rijden even iets zachter. En dan kunnen we zo misschien doorrijden als het groen is. En zo heb ik hem eigenlijk schouder aan schouder. Ik heb hem er niet vanaf gedouwd dan, maar...
Bijna.
Dus we zijn zo naar de wielerclub gegaan. En daar kan ik best met hem één rondje rijden. En misschien ook wel twee rondjes. Maar goed, daar was er weer een andere jeugd die aan dat vroeg. Dus dan zei ik van, nou ja, nou mooi maar even een poosje hier blijven staan. En dan haal ik je straks wel weer op. Want ik moet nu verder met de andere jeugd. En nou ja, dat is toch alleen prachtig. En dan, die jongen die bracht ik dan ook weer veilig thuis. En ja, als ik dan zie hoe zo'n jongen staat te glimmen dat hij dat gedaan heeft. Nou, daar glim ik ook hoor, van binnen.
Fantastisch verhaal.
Het is wel, je moet ook wel vertrouwen in hebben om met iemand dan te fietsen. Die dan schouder aan schouder, je zit op je eigen fiets. Dat hij niet je vergeet en links afslaat en denkt, oh ja, ik heb nog iemand bij me.
Nee, je gaat ervan uit dat het goed gaat. Maar dan nog is het, is het wel bijzonder. Man.
Ja,
is
maar je moet heel veel praten gewoon. Ja. En soms natuurlijk ook kletsverhalen, maar je moet wel iets doen. Ik bedoel, dat kind heeft vertrouwen in jou. Dus als jij nou maar duidelijk zegt wat je gaat doen en waar je mee bezig bent, ja, dan weet hij dat. En dan is het inderdaad een kwestie van vertrouwen van het kind.
Altijd goed gegaan?
Wat ik me herinner wel, ja.
Dan is dat goed gegaan. En dan is het nu tijd voor de reclamecaravaan.
Zoals elke week nemen wij een moment om reclame te maken voor onze partners die dit programma mede mogelijk maken. Met onder andere de mannen van BCP Special Paintwork. Bekend van het spuitwerk voor fietsen, brommers, motoren en meubels. Daarnaast hebben zij ook voor jou als wielerliefhebber een specialisatie in het repareren van gebroken carbonframen. Dit doen zij in zo'n kwaliteit dat je levenslange garantie ontvangt op de uitgevoerde reparatie. Dus, voor elke reparatie ga je naar BCP Special Paintwork. Dan, onze tweede partner, Aerocycling Gear. Wielrennen is een sport van detail. Overal zijn kleine procentjes te winnen. In de ultieme poging zo snel mogelijk te gaan. Met goede aero-sokken is het wel mogelijk tot 3% te winnen in vergelijking met andere sokken. Laat niks meer liggen, bestel jouw aero-sokken en accessoires bij Aerocycling Gear. Of haal onze limited edition Cycling Inside wielersokken ook bij Aerocycling Gear. Dit was de reclamecaravaan.
De reclamecaravaan is weer voorbij. Ik wil er toch nog even terugkomen, want u zet zich niet alleen... Ik wil u in ieder geval laten beginnen. Ik wil u even bedanken voor jarenlange inzet als vrijwilliger. U bent de afgelopen januari bent u 80 geworden, topfit nog. U zet zich niet alleen in als vrijwilliger voor de wielervereniging, maar ook voor de Zonnebloem.
Ja.
En we hebben voor deze opname hadden wij een gesprek over de Zonnebloem en dat u iemand met een tandem samen nog fietst. En die is ook blind. En ik vond het eigenlijk wel een heel bijzonder en mooi verhaal. Misschien dat u zelf daar wat meer uitleg bij kunt geven hoe dat gaat.
Nou ja, ik kwam bij de Zonnebloem met het idee van... er zullen best blinde mensen zijn die ook graag willen fietsen. Dat had ik dan al meegemaakt met die jongen, zeg maar even. Maar vanuit Bartimeus zelf kreeg ik geen verzoeken. Dus ik dacht, nou, dan word ik... vrijwilliger bij de Zonnebloem. En bij de Zonnebloem zullen wel mensen zijn. Ze hoeven niet speciaal blind te zijn, maar die wel op een tandem nog kunnen fietsen. Met die instelling werd ik vrijwilliger bij de Zonnebloem. Nou ja, uiteindelijk dat verhaal vertel ik dan ook tijdens een vergadering of weet ik veel wat. En toen was er een moeder en die zegt van, ja, dan weet ik nog wel wat. Ik zeg, hoezo? Nou, zegt ze, ik heb een zoon die heeft ook, nou ja, die is blind en die heeft nog een beperking. Maar dat valt dan niet eens op, zegt ze, want je kan gewoon met hem communiceren. Ik zeg, nou, ik ga kennis met hem maken en misschien als we een klik hebben, wil ik best met hem op die tandem gaan fietsen. Nou, dat doe ik nu ook al zoveel jaar. En die jongen die geniet daar zo van dat ik best één keer in de 14 dagen met hem een eindje ga fietsen. Weer of geen weer, dat interesseert me niet. Ik bedoel, de man is daar zo blij mee en het geeft hem ook weer een drive. Nou ja, dan ga ik met hem fietsen en dan probeer wel de wegen op te zoeken waar ik zo min mogelijk hoef te stoppen, want dat op- en afstappen met een tandem is ook geen lolletje, want die fiets is eigenlijk nog te hoog voor mij. Maar goed, het is zijn fiets en hij is er heel wijs mee dat hij een eigen tandem heeft. Maar dan gaan we fietsen en dan rijden we de prachtige routes langs de oude Kromme Rijn richting Wijk bij Duurstede. En dan kom je langs die mooie herenhuizen. En dan zegt hij, zullen we even een foto maken? Dan denk ik, wat wil je nou? Maar goed, er staat een heel mooi groot wit huis. Dat is sowieso hoor. Het is echt een sprookjeskasteel. Nou, hij ervoor en ik een foto van hem gemaakt. Hij een foto van het kasteel gemaakt. Ja, en nu? Nou ja, die sturen we dan naar mijn moeder, zegt hij. En dan moet die maar raden welk kasteel het is. Ja, dat is niet zo moeilijk hoor, want dat is een heel bekend. Maar goed, voor hem niet dan natuurlijk. Nou ja, dus dat verhaal gaat naar zijn moeder. En van zijn moeder krijg ik dan weer een complimentje dat ik het weer gedaan heb. Nou, prima toch.
Ja.
Dat is alleen maar leuk. En die jongen die heeft dan eigenlijk een super ontwikkeld gehoor. En dan hoor ik een huismus en dan zeg ik, goh, dat lijkt wel een merel. Hij zegt, nee joh, dat is een huismus. Of andersom. En dan denk ik, ja, zo probeer ik hem ook uit te dagen. En als ik vanuit Driebergen richting Austerlitz ga, de piramide, dan is het al een beetje golvend. Dat heet dan Driebergen, geloof ik. Maar dan gaan we omhoog en dan zeg ik wel eens tegen me, hey Michel, trap je wel, want het lijkt wel of ik het alleen moet doen. En dan heb ik soms wel eens een natte rug, hoor, want ik probeer wel door te trappen. Maar ja, nou, en dan gaan we de piramide af. En dan zegt hij ook, hoe hard gaan we nou? Ik zeg, ja, je moet een computertje kopen. Nou, dan koopt hij een computertje. Hij ziet er niks van. Maar, ja. Ja. Ik kan wel zeggen hoe hard we op dat moment rijden. Nou ja, daar beleeft hij toch zo heel veel leuks aan. Dan denk ik, joh, het is voor mij een kleine uitdaging. En ik wil je er graag een plezier mee doen.
Ja.
Gaan met die banaan.
Geweldig. Ja.
Ja.
60.
Ja. Kan ik gerustig zeggen. Ja.
Ja. Zo, hoor.
Maar hij is kaal, dus ik kan niet zeggen, je voelt hem in door je haren.
Nee. Ja, mooi, ik vind het toch wel, blijft wel bijzonder, vind ik. En ook voor iemand die blind is, die geniet daar intens van. Maar die omschrijft hij dan de hele weg ook de omgeving wat u ziet?
Ja hoor, ja. Dat zijn wel een beetje de vaste patronen natuurlijk. Van nou, hier rechts lopen vette varkens of die zitten lekker onder de modder. Dus ik vertel wat ik zie.
Ja.
En het is niet eindeloos hoor, want er vallen ook wel eens stiltes dat ik denk van ja, wat moet ik nou weer vertellen? Ja. Maar goed, als er dan weer iets is wat, nou ja, wat mij boeit of wat ik zie, ik ben ook een natuurfreak. En ja, dat pikt hij graag op en dat deelt hij en daar is hij ook wijs mee. Dus ik bedoel, als ik onderweg toevallig een keer moet plassen, dan zeg ik, nou, ik ga even een plasje doen. Hou jij die fiets even vast? Dan zeg ik van, hey, ik hoor een koekoek. Dat kan niet, zei hij. Ik zeg, waarom niet? Nou, die zit hier niet. Oké, nou dan niet. Ja, zo beleef ik dat. En dat vind ik prachtig. En, ja. En dat is bij ons op de wielerclub net hetzelfde. Want toevallig afgelopen week ook, er lopen daar verzanten. Er lopen er hazen. En daar steekt er in één keer iets over. En dan tegen zo'n kind zeg ik dan ook van, nou, zag je, ja, die heb ik al lang gezien. Ik zeg, goed zo. Het is niet alleen fietsen, maar ook genieten van hetgeen wat je om je heen ziet. En dat stimuleert om de volgende keer weer te gaan. En te kijken van wat je dan weer ziet en leuk vindt.
Ja, mooi. Ja. Dit was alweer het einde van de aflevering. Dus dat de lampen gaan uit.
Ja, dan ligt
dus,
het.
Dus ik ga, Lars, ik ga jou bedanken. Ik zie jou weer over een paar weken. Meneer Haaksman, hartelijk dank voor uw komst. En dan was dit alweer het einde van de podcast. Wil jij op de hoogte blijven? Volg ons dan op Instagram of via je favoriete podcast app. En vergeet niet te liken en te subscriben. Deel het met je hele familie en al je vriendjes. En bedankt voor het luisteren. Dit was Cycling Insight.